in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade ze u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit het gebed des Heren en daarvan het derde en het achtste vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer en regeer ons door uw geest en woord. En ook het achtste vers, verlos ons uit des boze macht. 3 en 8 van het gebed des Heren. We willen het woord van de Heere gaan openen. We lezen twee gedeeltes uit de boeken van Mozes. Allereerst uit Exodus, het 17e hoofdstuk. Exodus 17, vers 8 tot en met vers 16. Dat is de eerste schriftlezing. En vervolgens uit Deuteronomium. Deuteronomium 25, vers 17 tot en met 19. Dat is de tweede schriftlezing. Deuteronomium 25, vers 17 tot en met 19. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 35e psalm. Twist met mijn, twist is hemel, Heere. Wat er verder volgt in het eerste vers van de 35e psalm.
Toen kwam Amalek en hij streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem. Dat hij daarop zat, en Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de andere op de andere zijde, alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaars. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar, en hij noemde zijn naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Deuteronomium 25 vanaf vers 17. Gedenk wat uw Amalek gedaan heeft op den weg, als hij uit Egypte uittoog. Hoe hij u op den weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart. En hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land waar u de Heere uw God ten erve geven zal om het erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, het eerste gedeelte wat u is voorgelezen, Exodus 17, de versen 8 tot en met 14, zoals het u is voorgelezen. Vers 8 tot en met 14. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, de versen 5 en 6. 5 en 6 van 118, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. inderdaad amen van de prediking. Willen we gaan zingen uit de derde psalm, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk den zegen. Het laatste vers van de derde psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, heeft niet de mens een strijd op aarde? Dat is de vraag die Job zichzelf eens stelde. Het leven is immers dikwijls overleven. Een gedurig gevecht om het vol te houden. Er is zoveel dat je benauwt en dat je bespringt. De moeite van het leven, de zorgen in het leven, de lasten bij het leven. Strijd in het groot en strijd in het klein. Op het wereldtoneel, in het gezin, in de kerk, op het werk. Overal is er het gevecht tegen het kwaad. Het kwaad van onrecht en van oneerlijkheid. Het kwaad van gemeenheid. Het vermoeit. Het mat je af. En het breekt je op. Zeker als je achter die strijd een hoger kwaad ervaart. Een satanische macht. Het zijn de boze machten die zich op je werpen en zoeken te verslinden. Het is de duivel die zijn tanden in zijn prooi zet en niet snel meer loslaat. Geen pelgrim onderweg naar Kanaan ontkomt aan die strijd. Want onderweg naar Kanaan zal er strijd moeten worden gevoerd. Gods volk zit immers niet in het rusthuis. Ze staan op het slagveld. En ze kunnen niet zomaar rustig achteroverleunen. Ze zullen ook actief moeten strijden. Immers, er moet veel strijd gestreden zijn en veel gebed gebeden zijn, zolang wij hier beneden zijn. Pas hierna zal het vrede zijn. Gods volk inderdaad weliswaar onderweg naar het hemelse Kanaan, maar op die weg dient er strijd geleverd te worden. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking strijd onderweg naar Kanaan. Drie gedachten. In de eerste plaats een geduchte vijand. In de tweede plaats een krachtig wapen. En in de derde plaats een zekere overwinning. Strijd onderweg naar Kanaan. Een geduchte vijand, een krachtig wapen en een zekere overwinning. Het volk van God, de kinderen Israëls, zijn eigenlijk nog maar net op reis. Het zal nu ongeveer een dikke maand geleden zijn dat ze van hogerhand Egypte zijn uitgeleid. De Heere heeft hen daar uitgetrokken. En hij leidde hun pad door de Rode Zee. En hij deed de farao en zijn ruiters omkomen in het water. We hebben dat gehoord in de achterliggende tijd. Hoe hij het is die het volk heeft verlost, bevrijd en gered. Maar ook dat in dat alles daar in het Oude Testament de contouren zich ontvouwen van de verlossing die God werkt als hij een zondaar bevrijdt uit het diensthuis van de zonde. Want uit dit alles blijkt uiteindelijk hoe God verlossingen werkt. Een verlossing die uiteindelijk alleen maar ligt in het dierbare bloed van Christus. Waar het water van de Rode Zee, waar dat volk doortrok, naar verwees. Maar die kinderen Israëls, dat verloste volk, op de weg door de woestijn naar Kanaan, is dan dus ook het beeld van de verloste zondaar op de weg naar het hemelse Kanaan. Maar op die weg door de woestijn heeft dat volk wel heel wat meegemaakt en heel wat doorgemaakt. Ja, nu al. Want in die weken in de woestijn hebben ze zichzelf wel leren kennen. Ja, een kind van God krijgt ook met zichzelf van doen op die pelgrimstocht. Zingend waren ze vanaf de Rode Zee de woestijn ingetrokken. Maar het lied was hen al snel vergaan. Want daar in die woestijn, daar ontdekten ze wat er leefde in hun hart. Ja, want de reis door de woestijn is dikwijls geen pretje. Het is er zwaar en moeilijk. Ze lopen daar onder die brandende zon. Het is er heet en de weg is lang. En ze hadden gebrek aan eten en drinken. Ze leden honger en dorst. Ja, in de woestijn dreigden er dan ook allerlei gevaren. Maar telkens weer, daar in die woestijn stak nou ook hun oude, zondige natuur op. Kijk, dat gebeurde, we hebben dat vorige week gehoord, dat gebeurde bij Mara. Op het moment dat het water op was. Maar ook in hoofdstuk 16, in die woestijn van Sin, gebeurde dat ook toen er geen brood en geen vlees voor hen was. En net ook bij Rafidim, in het begin van hoofdstuk 17, toen er opnieuw geen water was om te drinken. Altijd weer begonnen ze te mopperen. Altijd weer gingen ze dan klagen. Het komt elke keer weer terug. Lees maar mee, Exodus 15, vers 24. Bij Mara, waar het staat, toen murmureerde het volk tegen Mozes. In de woestijn Sin, in hoofdstuk 16, het tweede vers. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. Of in hoofdstuk 17, vers 2 en 3. Toen twistte het volk met Mozes. En vers 3. Toen u het volk aldaar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes. Ja, in de woestijn van het leven maakt het volk van God wel kennis met dat wat er leeft in het eigen hart. Het komt er allemaal uit. Ondankbaarheid, ongehoorzaamheid, ontevredenheid, ongelovigheid en onverenigdheid met de wil en de weg van de Here. Ja, hoe dikwijls moet een kind van God onderweg door die woestijn naar het hemelse Kanaan het ook niet gaan verzuchten. Ik, ellendig mens. En toch bewees de Heer hen elke keer weer genade. Bij Mara maakte hij het bittere water zoet. En hij leidde hun weg naar Elim, waar ze mochten delen in de verkwikkingen. In de woestijn Sin gaf hij kwakkels en gaf hij brood te eten. En bij Rafidim gaf hij water uit de rots te drinken. Hij gaf hun te eten. Hij gaf hun te drinken. Elke keer weer voorzag hij in hun nood. En hij toonde hen zijn macht, zijn goedheid en zijn genade. Maar in die woestijn dreigen er nog meer gevaren. Gevaren waar die kinderen Israëls, dat volk van God, tot op heden nog onbekend mee is. Ja, die vijand van binnen, die kennen ze nu. Dat is ook de grootste. En de gevaarlijkste vijand. Dat is er een waar ze elke dag tegenaan lopen. En elke dag mee te strijden hebben. Altijd maar weer beter denken te weten dan God. Altijd weer God verdenken om de weg die hij met je gaat. Altijd weer dat ongeloof dat de kop opsteekt, waardoor je geen krediet kan beoefenen op die beloften van God. Maar Gods volk heeft niet alleen vijanden van binnen, ze hebben ook vijanden van buiten. Nee, die zijn er niet elke dag. Die maken het je ook niet dagelijks lastig. Er kunnen ook tijden zijn op die woestijnreis dat je van hen geen last hebt. Dat blijkt immers ook bij de kinderen Israëls. Het was immers toen ze daar stonden voor de Rode Zee, dat ze voor het laatst te maken hadden met een vijandig volk, met de Egyptenaren. En de Heere deed die vijand verdrinken in de Rode Zee. En ze hebben het gezien met hun eigen ogen, hoe daar de lijken van de Egyptenaren, hoe die daar lagen aan de oever. God schakelde die vijand uit. Maar daarna, vanaf het moment dat ze door die Rode Zee zijn getrokken, hebben ze een tijd lang geen vijand meer gezien. Maar vroeg of laat krijgen ze er wel weer mee te maken. Gods volk heeft immers een strijd te gaan tegen een driekoppige doodsvijand. Die strijd tegen die boze lusten van het eigen vlees dagelijks. Maar nu komt dus ook de strijd tegen de wereld en de Satan erbij. Kijk daar ook maar niet vreemd van op. De Heer Jezus heeft het er immers zelf gezegd tegenover zijn discipelen. In de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Nee, hij zei dat niet direct op het moment dat ze met hem omgingen. Hij zegt het dan in Johannes 16, vlak voordat hij die lijdensweg opgaat. Maar op de weg met de Heer Jezus krijgt elke discipel van de Heere Jezus met die verdrukking en met die tegenstand te maken. En dat zie je nu ook bij de kinderen Israëls. Want na enkele weken in de woestijn duikt dan ineens die vijand op. Vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Maar wie zijn nou die Amalekieten? Nou, het is een oud nomadenvolk. En waarschijnlijk woonden ze aan de andere kant van de Rode Zee, tegenover Egypte. We lezen van die Amalekieten al helemaal aan het begin van het Oude Testament, in het boek Genesis, in Genesis 14. Als we daar die krijgstocht van Abraham lezen, dan wordt in Genesis 14 ook gesproken over het land der Amalekieten. De stamvader van de Amalekieten, je voelt er wel aan, dat is Amalek. En we komen die Amalek ook tegen in de Bijbel als kleinzoon van Esau. Lees dat in Genesis 36. En die jongen is waarschijnlijk vernoemd naar zijn vroegere voorvader. Die Amalekieten die komen dus uit het geslacht van Esau, uit het geslacht van Edom. Het is een roversvolk. Getraind voor de strijd, geoefend in de strijd. En die Amalekieten, die hebben nou dat volk van Israël zien optrekken door de woestijn. En ze zijn vol haat tegen dit volk dat hun land wil doorreizen. Waarom eigenlijk die haat? Was het misschien uit angst dat de Israëlieten uit hun waterbronnen zouden drinken? Was het misschien vrees dat de kudden van Israël, dat die ook gebruik zouden maken van hun weiden? Was het misschien jaloezie vanwege de rijkdommen die ze zagen, die dat volk van Israël meedroeg vanuit Egypte? Of zit er misschien nog wat meer achter? Is het misschien die oude broederhaat van Esau en van Jacob die hier weer oplaait? In elk geval moeten we zeggen dat de afkeer van de Amalekieten tegen Israël diep zit. En dat kunnen we ook opmaken als we denken aan nummer 24. Het is dat hoofdstuk waar Biliam Israël zegent. Maar in datzelfde hoofdstuk noemt Biliam Amalek ook de eersteling der heidenen. Amalek is dus de eerstgeborene van de heidenen. Je zou kunnen zeggen, in Amalek is heel die heidenwereld begrepen. De machten van het kwaad culmineren nu in Amalek. Dat blijkt wel uit alles. Want weet u nog uit Exodus 15 dat we daar lazen in dat lied van Mozes? Dat de omliggende volkeren sidderden vanwege datgene wat de God van Israël had gedaan. Amalek trekt zich er niets van aan. Amalek heeft geen ontzag voor Israëls God. In Deuteronomium 25 stond zelfs, ze vreesden God niet. Zover is dat volk dus afgezakt, dat het geen enkele vrees voor God heeft. En daarom durven ze zo de aanval tegen dat volk van God in te zetten. De Amalekieten, ze zijn uit op de vernietiging van Israël. En dat kwaad is uiteindelijk puur tegen God gericht. Satanisch dus. Want ja, in Israël gaat de Messias schuil. En daar richt de duivel zich op. Want als de duivel erin slaagt om dat volk van Israël te vernietigen, dan kan daaruit ook niet de beloofde verlosser geboren worden. Ziet u, dit is niet zomaar een vijand. Dit is niet zomaar een strijd. Maar dit is een geestelijke strijd. Een heilige oorlog die wordt gevoerd. Het is de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En in Amalek zien we dan ook de trekken van de antichrist openbaar komen. De antichrist die uiteindelijk niets wil weten van de Heere Jezus Christus. Kijk maar hoe die Amalek vecht. Zo lafhartig, zo gemeen, zo geniepig. We hebben het gelezen in Deuteronomium, waar het stond: gedenk wat u Amalek gedaan heeft op de weg, als gij uit Egypte uittoog. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart. Intens gemeen dus, van achteren, durf je wel, lafaard? Zo ligt het toch als het op het schoolplein gebeurt, als er een vechtpartij is, maar als er een van degenen van achteren zijn tegenstander heeft aangevallen. Dan zeg je allemaal, dat is zo min en dat is zo gemeen om een ander in de rug aan te vallen. Nou, dat zijn nou de Amalekieten. Als die voorste linies voorbij zijn getrokken van Israël, richten ze zich op die achterste linie. Daar waar de zwakste schakels zich bevinden. En die worden het slachtoffer van die laffe tactiek van Amalek. Waar moeders lopen met kleine kinderen. Waar jonge kinderen zijn die nog niet zo gemakkelijk de reis kunnen volbrengen. Waar bejaarde mensen zijn. Die niet zo hard meer kunnen lopen. Op hen richt Amalek zich. Want zij zijn voor de Amalekieten een gemakkelijke prooi. En dat zijn nou die listige omleidingen van de duivel, de grote tegenstander van God. Die strijdt nooit met open vizier. En onderweg naar het hemelse Kanaan wordt Gods volk voortdurend aangevallen. En daar zullen we bedacht moeten zijn. Daar zullen we ons tegen hebben te wapenen. Want de Satan die weet precies wat de zwakke plekken zijn in ons leven. Weet u de zwakke plekken in uw leven? Weet jij waar jij vatbaar voor bent? Bedenk, daar zal de vorst de duisternis toeslaan. Voor jou is dat misschien een gebrek aan discipline. Je slaat het Bijbellezen heel gemakkelijk over. Als je druk bent. De Satan zal je dan aanvallen door je agenda maar zo vol mogelijk te maken. Want hij weet dat je dan immers een gewillige prooi voor hem bent als je Bijbel dicht blijft. Misschien treft hij jou in een karakterzonde. Of u in een bepaalde boezemzonde. Bij de een is dat de zucht naar macht. Bij een ander is dat een koppig karakter. Bij een ander is het een zonde waar anderen niet van weten, waarmee je voortdurend te maken hebt. En de Satan zal proberen om dat te voeden. Het kan ook de zwakte zijn voor het andere geslacht. David, hij was niet om te kopen met geld bijvoorbeeld. Maar wel voor de schoonheid van een vrouw. En de Satan wist dat. En de Satan speelde daarop in. Het kan ook de begeerte zijn naar werelds genot. Je koopt graag wat en je wil graag meedoen met de laatste mode. Of je houdt van werelds vertier en plezier. De duivel zal het je dan op allerlei manieren aanlokkelijk voorstellen. En zo zoekt hij jou om af te houden van de Heere en van zijn dienst. Wat is het daarom nodig dat wij bewust worden van de zwakke plekken in ons leven? Want juist daar zal de Satan zijn aanval gaan inzetten. Dat is in elk geval iets wat opvalt in de strijd. Dat hij dus van achteren komt. Aanvalt op de zwakke plekken. Maar er valt nog iets op aan deze strijd. Want wanneer is het nou dat Amalek de aanval inzet op Israël? Nou, we lezen het in vers 8. Toen kwam Amalek. Toen, wanneer was dat? Net nadat de Heere hen zo rijk had verkwikt met het water uit die rots. Net nadat de Heere zo duidelijk zijn goedheid en zijn macht aan hen had getoond. Net nadat de Heere hen had overladen met zijn gunstbewijs. Maar van nagenieten was geen enkele sprake. Ze hadden dit totaal niet verwacht en ze hadden het niet zien aankomen. Ze waren nog vol van indrukken van datgene wat God in hun leven had gedaan toen de vijand toesloeg. Ja, zo doet de Satan dikwijls. Net nadat je van de tafel kwam, waar je het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus mocht gedenken. Net nadat je in de kerk zo rijk werd vertroost onder het woord. Net nadat je tijdens het lezen uit de Bijbel zo bemoedigd mocht worden door een tekst. Net nadat je hebt mogen drinken van het levende water uit die steenrots die Christus is. Maar ineens was daar die dolksteek, die laffe aanval van achteren. En alles lag weer overhoop. Elke vertroosting was weg. En elke bemoediging was in één keer weer van je afgenomen. En weet je wat nog wel het ergste is? Die aanval geschiedt door die nazaten van Esau. Een broedervolk dus. Dat is toch wel het zwaarste. Als die vijand van buiten er één is die dicht bij je staat. Een van je broeders. Een van je zusters. Een uit je gezin. Uit je eigen huis. Een hatelijke opmerking misschien. Net nadat je de kerk uitloopt. Over je gang naar het avondmaal. Of een spottende blik aan de eettafel. Als je vertelt wat de Heere aan je ziel heeft gedaan. Dat doet dan toch nog wel het meeste pijn en het intense verdriet. Uit die kring had je het nou nooit verwacht. Van een broedervolk. Maar wat kan die vijand, wat kan die er niet veel zijn en wat kan de strijd dan ook niet zwaar zijn. Zodat je wordt vervolgd, verdrukt en benauwd en dreigt te bezwijken. En wat is dan een krachtig wapen noodzakelijk? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een krachtig wapen. Want weet wat nou zo wonderlijk is? En misschien is het u of jou ook wel opgevallen. De kinderen Israëls murmureren nou niet. Er klinkt geen onvertogen woord. Ze klagen hier niet. En dat is voor het eerst. Toen ze dorst leden, toen ze honger hadden, bleven ze maar mopperen, murmureren en twisten. Nou is daar toch alle reden toe, zou je denken. Want in die strijd is er echt wel wat gepasseerd. En zijn er ook wel gewonden gevallen. Doden misschien ook wel. Toch mopperen ze niet. Nu die vijand van buiten zich werpt op dat volk van God, zwijgt de vijand van binnen. De binnenpraters zijn stil. Wonderlijk. Voelt u, die strijd tegen die vijanden van buiten, dat kan ook wel eens voor dat volk van God een heilzame tijd zijn. Een strijd waarin je heel wat aflicht om zelf altijd maar weer je mond open te doen. En met al je eigen jama's en met al je eigen praatjes te komen. Maar dat juist in die strijd de mond op slot gaat. En je kleinheid, je geringheid en je afhankelijkheid beseft. Maar in die strijd, en dat is dan wel het volgende, kan nou niet lijdzaam worden afgewacht. Actie is nodig. En dat voelt Mozes haarscherp aan. En hij roept daarom Jozua, de zoon van Nun uit de stam van Efraïm. Blijkbaar had deze Jozua al een vooraanstaande functie onder de kinderen van Israël. Wat is hier voor de eerste keer in de Bijbel dat wij lezen van deze Jozua? Hij heette eerst Hosea, later kreeg hij die naam Jozua. Hosea betekent verlossing. Jozua wil zeggen, de Heere is verlossing. Nou, deze Jozua, die komen we dus nog wel vaker tegen dan alleen hier. Het is een man die zich openbaart, hier in Exodus 17, als een militair leider. Maar hij is ook die gelovige verspieder. Een godvrezend man. Een wijze leider. En samen met deze Jozua bespreekt Mozes de oorlogstactiek. Er zal strijd moeten worden geleverd. Vers 8. Vers 9. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Vindt u dit niet opvallend? Toen het volk van Israël voor de Rode Zee stond, en toen de vijand van Egypte achter hen aankwam, toen mochten ze niets doen. Toen kregen ze de opdracht, de Heere zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Zo mochten ze zelf niets doen. God zou alles doen. Hier moeten ze wel de strijd aanbinden tegen de vijand. Hoe zit dat? Zouden we niet kunnen zeggen dat de verlossing uit het diensthuis van de zonde nu volledig het werk van God is? Daar kan een mens niets aan bijdragen. Daar staat een mens zelf helemaal buiten. Maar op de weg door de woestijn wordt Gods volk wel geplaatst in het strijdperk van dit leven. En dan zal ook die strijd moeten worden gevoerd, zoals de apostel Paulus het ook heeft gezegd tegen Timotheus. Als hij het zegt in 1 Timotheus 6, strijd de goede strijd des geloofs. Of zoals Paulus ook van zichzelf heeft gezegd. In 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Of zoals Paulus ook schreef aan die gemeente van Jezus Christus in Efeze. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding van de duivel. En zo moet er hier nu strijd worden geleverd. Strijd op twee fronten. Dat lezen we ook. Want Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek, doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. Jozua staat dus aan de vuurlinie. Hij staat aan het front en hij staat daar met zijn mannen. Het zwaard in zijn handen, de helm op hun hoofd, de lendenen omgord, het schild dat ze dragen. En Jozua en zijn mannen, die bieden dus tegenstand met alles wat in hen is, tegen dat vijandige volk van Amalek. Maar Mozes daarentegen bevindt zich buiten het krijgsgewoel. En niet verre van het slagveld staat hij op de heuvel. Een merkwaardig tafereel. Beneden strijdt Jozua met zijn mannen. Boven staat Mozes met zijn mannen. Het is in elk geval een felle strijd. Een hevige strijd. Waarbij beide partijen even sterk schijnen. Dan wint Israël weer iets. En dan moeten ze weer iets inleveren. En beneden in de dal werd die strijd gevoerd. Maar boven, op die heuvel, werd de uitkomst bepaald. Want Mozes staat daar niet zomaar op die heuveltop. We lezen het in vers 11. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief. Hij hief zijn hand op. En alhoewel de verklarers daarover verschillend denken, denk ik dat je het vooral hier kan zien als een gebedshouding. Hij houdt zijn handen omhoog. Hij staat met opgeheven handen. Maar in die hand houdt hij zijn staf. De staf van God. Dat lees je immers in vers 9. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Mozes heeft in zijn hand zijn staf. Een staf waarmee hij vele wonderen heeft verricht. Die staf is veranderd in een slang. Die staf veranderde het water in bloed. Door die staf kwamen de kikvorsen op uit de wateren van Egypte. Door die staf werd het stof van de aarde tot luizen. Door die staf kwam er een hagel over Egypte. Kwam er een sprinkhanenplaag over Egypte. Kwam er duisternis over Egypte. Maar door die staf kwam er ook een baan door de Rode Zee. En net nog was het door die staf dat er water uit de rots kwam. Het is nou die staf Gods, die Mozes in de lucht houdt. En die strijders in de dal, die hebben het gezien als ze omhoog keken. Hoe Mozes daar stond, met opgeheven handen en in zijn hand die staf. En als ze dat zagen, gaf hen dat nieuwe moed en nieuwe kracht. Want dat herinnerde hen eraan wat God in het verleden voor hen had verricht. Maar die staf was ook voor Mozes een pleitgrond in het gebed. Want door die staf heeft de Heer in het verleden dikwijls gewerkt. En als Mozes dan die staf omhoog houdt als hij bidt, herinnert hij de Heer als het ware eraan dat hij het is geweest die de vijanden heeft vernietigd en die zijn volk heeft verlost. Het is alsof Mozes hier bidt: Heere, gedenk toch aan uw eigen werk. Gedenk toch aan uw verlossende daden in het leven van uw volk. En verlaat toch niet wat uw hand begon, maar maak toch af, volbreng toch datgene wat gij aan dat volk hebt toegezegd. En verheerlijk toch uw genade opnieuw in het leven van uw volk. Dat is ook bidden. Heb je zelf niets om bij God mee aan te komen? En kun je niet iets van jezelf bij de Heere neerleggen? Maar in het gebed kun je alleen maar pleiten op wie Hij is en wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft beloofd. En juist als die vijand dan in alle heftigheid Gods volk aanvalt, dan is het gebed een krachtig wapen. Heere, ik ben zwak van mezelf. En ik kan mezelf geen ogenblik staande houden. Maar Gij zijt het toch die in mijn leven begonnen is. Heere, voleindig dan, volbreng dan toch het werk van uw handen. Maar wie zo bidt, die doet ook een zwaar werk. En het vermoeit Mozes, zo lezen we. De handen van Mozes werden zwaar. Hij heeft ondersteuning nodig. En daarom namen Aaron en Hur de steen en legden die onder hem, dat hij erop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Ziet u wat hier gebeurt? Jozua strijd, Mozes pleit. En zo gaan die twee samen op. En mag je die twee ook niet uit elkaar houden? het strijden van Jozua en het biddend pleiten van Mozes. Als het gebed ontbreekt, verliezen we de strijd. Maar wie wel bidt en niet strijdt, komt ook niet aan in het hemelse Kanaan. Want denk maar niet dat je de boze machten enkel verslaat door te bidden. Je hebt er ook tegen te strijden tegen die boze machten. Je hebt ze, om het zo te zeggen, met het zwaard je levenshuis uit te werken. En je hebt je schild op te richten, opdat ze je levenshuis niet binnenkomen. Allerlei zonden, allerlei verkeerde dingen, die heb je ook te weren uit je leven. En daar heb je ook tegen te strijden, die heb je niet toe te laten. Want je kan er wel voor bidden, maar als je vervolgens gerust de knop van de radio weer omzet, of als je vervolgens weer gerust op internet die pagina opzoekt, dan ben je daar wel zelf verantwoordelijk voor. En tegelijk, denk ook maar niet dat je het alleen redt door te strijden. Want wie het verwacht van zijn eigen inzet en van zijn eigen strijdwapens, die zal uiteindelijk wel tegen de nederlaag oplopen. Want die vijand is zo sterk dat we die in eigen kracht niet kunnen overwinnen. Alleen waar ze samen opgaan, bidden en strijden, daar is de overwinning nabij. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een zekere overwinning. Want in die opgeheven staf ligt nou de garantie voor de overwinning van de kinderen van Israël. Want tegen Israëls God kan Amalek niet op. En we lezen dan ook de uitkomst in vers 13. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. De overwinning wordt dus behaald en de Amalekieten druipen af. Ze hebben het verloren. Van wie? We zouden kunnen zeggen van een strijdende Jozua en van een biddende Mozes. Koninklijk heeft Jozua de strijd aangebonden. Priesterlijk heeft Mozes de gebeden opgezonden. En dan zie je dat beiden iets uitstralen van hem, die de strijd heeft aangebonden tegen die grote Amalekiet, de Satan, de vorst der duisternis. En in hem die strijder bij uitnemendheid, de vredevorst, komt dat koninklijke, het priesterlijke en het profetische samen. Kijk, want Jozua en zijn mannen die hebben de Amalekieten wel verzwakt, maar niet uitgedeld. Dat zal nog gebeuren. Er komt een tijd dat God de Amalekieten zal uitroeien. En dat moet worden opgeschreven. En Jozua krijgt dat te horen, vers 14. Toen zeiden de Heere tot Mozes, schrijf dat ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. De Heere zal dus de vijand van zijn volk gaan uitroeien. En het is gebeurd. In 1 Samuel lezen we hoe Saul de Amalekieten heeft gedood. En dat wat van hen nog is overgebleven, heeft David uiteindelijk geheel en al aan zich onderworpen. 2 Samuel 8. En later in 1 Kronieken 4 lezen we hoe de kinderen van Simeon de Amalekieten hebben geslagen. En uiteindelijk is het Haman, voor het laatst dat we lezen van de Amalekieten, Haman, de afstammeling van Agag, de koning van de Amalekieten, die aan de galg komt te hangen. Amalek, die symbool staat voor al Gods vijanden en voor de vijanden van Israël, het volk van God. Amalek het beeld van de boze, het kwaad, de vorst der duisternis. En alle generaties door krijgen Gods kinderen met Amalek te maken. Als een vloedgolf zal Amalek zich werpen op Gods volk. En als een krachtige stroom zal hij proberen hen mee te sleuren naar het verderf. Maar waar de vijand zijn aanval inzet, daar zal de Heere nu zelf in de bres voor hem springen. En zal hij een banier gaan oprichten. Dat lezen we bij de profeet Jesaja. Dus het gaat over die vijanden. Dat staat in Jesaja 59. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hen oprichten. En die banier, dat is de Heren nou zelf. Zo'n banier die meegaat als een vaandel in de strijd, die dient als veldteken waaronder een legermacht zich schaart. En die banier is de Heren zelf. Dat staat ook op het altaar dat als een gedenkteken vanwege deze strijd wordt opgericht. Het is dus uiteindelijk de Heere zelf, de banierdrager, die op de heuveltop de doorslag geeft. Nu draagt Jezus Christus de banier boven 10.000. En daar hangt Hij aan de heuveltop. En Hij heeft de strijd gestreden. En Hij heeft daar de strijd aangebonden met die grote Amalek, de vorst der duisternis. En met zijn bloedstorting heeft Hij die helse vijand verslagen. Heeft Hij de kop van de Satan, heeft Hij vermorseld. En zijn lichaam zijn zichtbaar. De speersteken van de vijand en de pijlen van de Satan. En als een met bloed bevlekte banier hangt de Heere Jezus Christus daar aan het hout op die heuveltop. Maar Hij is het die doet zegevier. En door zijn lijden en door zijn sterven heeft Hij die grote Amalekiet verslagen. En het is waar. Misschien voelt u het in uw leven en merkt u het. Dat de strijd erger en zwaarder wordt. Dat de Satan zijn troepen mobiliseert om het volk van God op de weg naar het land van de rust tegen te houden en tegen te werken. Want de schaduwen van de antichrist die tekenen zich toch af aan de horizon van de wereldgeschiedenis. En die antichristelijke machten, die trekken toch samen om de christenen aan te vallen. En we zien het om ons heen, ook in ons eigen land, hoe daar voortdurend die pijlen worden afgevuurd op de christenen om ze neer te vellen. Maar die strijd, die is niet hopeloos. Integendeel, Christus Jezus draagt de banier. En Hij heeft de overwinning behaald over die vorst der duisternis. En Hij is het die de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zal uitdelgen. Want nog even. En dan zal Amalek, die grote vijand, worden geworpen in de poel van het vuur die met zilver brandt. Er zal blijken dat God de overwinnaar is in de strijd. En zal hij al zijn vijanden aan zijn voeten neerwerpen. Maar wat is dan wel nodig? Voor u, voor jou en voor mij. Dat wij aan de goede kant van de strijd staan. Geschaard onder die kruisbanier van de koning Jezus. Gebracht onder het vaandel van de Heere Jezus Christus. Want als wij dan behoren bij die vijand, bij die kwade macht, bij Amalek, zullen we door hem worden vertrapt, vertreden en verdelgd. Waar we hier de toevlucht nemen en ons scharen onder die banier, de Heere zelf, de Heere onze gerechtigheid, de Heere Jezus Christus. En dan kom je in het strijdperk. En het vraagt ook een voortdurende paraatheid om bedacht te zijn op de aanvallen van de duivel. Maar mag je ook weten dat het nog even duurt en de strijd die is voorbij. Dan wacht de overwinning en zal het altijd vrede zijn. En daarom, voorwaarts Christenstrijders, drukt uw koningsspoor, want met zijn heilige kruisvaan gaat ons Jezus voor. En hij is het die heeft overwonnen en die heerst op Vaders troon. Strijd en volhard tot het einde. Het geldt zijn eer, uw kroon. En onder die banier is er nog plaats bij Christus Jezus voor mensen die het van zichzelf niet kunnen en in zichzelf alles missen, maar hebben verstaan. Alleen in en door hem is er de overwinning in de strijd. En vlucht dan met de nood van uw leven tot die Christus die verlossen wil, kan en zal. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. En dat bleek toch ook voor dat volk van Israël. Dat daar beneden in dat dal streed. Maar tegelijk begreep, in eigen kracht wordt die overwinning nooit behaald. Je ligt ten diepste alleen in u, de Heer. Want als u zag Mozes met die staf in de hand, werd u herinnerd aan uw daden. O Heere, we danken u dat meer dan Mozes hij is. Die grote voorbidder u, o Heere Jezus Christus. Die ten hemel zijt gevaren en aan uw Vader toont uw doorboorde handen. Waarin toch de garantie ligt van de overwinning. En geef zo, Heere, dat we ons mogen scharen onder die kruisbanier. Want anders zal al ons strijden toch tevergeefs en zinloos zijn. Maar als we ons door u laten leiden, in het strijdperk van dit leven, ligt de overwinning toch vast. Heere, zo danken wij u voor uw woord. En laat het voor ons onderwijs mogen zijn. Als we naar huis toe gaan. En waar de vijanden zich ook weer op ons zullen richten. In de week die voor ons ligt. En waar er ook gestreden zal moeten worden. Heere, dat we het dan maar in al die dingen bij u de Heere mogen zoeken. Gedenk ons zo in de week die voor ons ligt. Geleid u in ieder van ons. Waar onze weg ook naartoe gaat, wilt u ons geleiden over de wegen? Gedenkt u hen die ook in de komende week weer het water op moeten? Wilt u ze ook in alle dingen daar ook bewaren en sparen? Geef ook hen die ook moeilijke wegen moeten gaan, de gang naar het ziekenhuis, de gang een operatiekamer in, wilt u ook daarin nabij zijn? En in alles geven dat de hoop op u de Heere gesteld mag zijn. Maak gij zo alle dingen wel. En doe ons leven uit het volbrachte werk van u, o Heere Jezus Christus. Want dat is toch dat u gegeven bent als die koning in het strijdperk van het leven. En onder uw hoede, daar is het toch veilig. In leven en in sterven. Opdat zo in alle volkomenheid, hier nog in beginsel, maar dan volmaakt, uw grote naam mag worden geloofd en verheerlijkt. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 89ste psalm. En daarvan het 8ste vers. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Vers 8 van 89. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.